De schriftlezing is uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van de Korintiërs, hoofdstuk 15, de verzen 35 tot en met 49. 1 Korinthe 15, vers 39, 35 tot en met 49.
Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Maar God heeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven. De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen.
Gemeente, wij willen het woord van de Heere nog eenmaal opslaan in de geschiedenis van Elia, zoals dat ons beschreven wordt in het 17e hoofdstuk van 1 Koningen. Dat gedeelte dus uit de geschiedenis van Elia dat ons vertelt hoe hij bij die weduwe in Zarfat was. In het laatste stuk van dat hoofdstuk wordt ons verteld hoe het kind van die weduwe sterft en hoe dat kind door God op het gebed van Elia ook weer wordt opgewekt. Onze aandacht wordt gevraagd voor de verzen 22 en 23 van 1 Koningen 17. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weer levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Dat zou best een psalm geweest kunnen zijn die in het hart van Elia leefde nadat de Heere zijn gebed verhoord had en nadat hij met dat kind dat dood naar boven gedragen was, nu als een levend kind weer naar beneden mocht gaan om het aan zijn moeder terug te geven. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Hij had het ondervonden, God slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Het wonder, het onbegrijpelijke wonder. Het wonder dat nog nooit eerder gezien was, had plaatsgevonden. Een dode werd weer levend op het gebed van een mensenkind, van een zondig mensenkind. Vorige week hebben we met elkaar erop gelet hoe Elia in gebed ging voor dat kind van de weduwe van Zarfat en dat gestorven was. Wat een schok, dat doodsbericht. Wat een ontzetting in de ziel van die vrouw, die moeder. En ook wat een ontzetting in de ziel van de profeet Elia. En hij wist gelukkig een weg naar de troon der genade. Hij was er vaker geweest. En hij mag ook dit keer die weg gaan. En hij mag met de Heere gaan worstelen. En in groot geloof, ongetwijfeld, dat moeten we zeggen. In groot geloof en in sterk godsvertrouwen heeft Elia gebeden. Het gebed waar geen verklaring voor is in de mens. Maar alleen vanuit God kan het verklaard worden. Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En toen hoorde God. Toen gaf hij de bede van zijn knecht. Toen werd dat kind weer levend. Toen begon dat kind te bewegen. Toen werden de ogen van dat kind weer opengemaakt. Toen ging de hartslag weer en toen was de ademhaling weer gewoon. En al de levenstekenen die erbij horen als een mensenkind gezond is en levend is, die waren bij dat jongetje ook weer te constateren. En dan draagt Elia dat kind dat hij eerst naar boven gedragen had, nu naar beneden. Maar wat een verschil. Hij droeg een levenloos, verkild lichaampje naar boven. En hij draagt een levend, weer warm lichaam naar beneden. En dan komt hij beneden in huis. En dan zit daar die moeder in ter neergeslagen houding. Somber, verslagen, wanhopig. De stem van de profeet klinkt en de Heere laat hem zeggen, en hij mag het nou ook zeggen: zie, uw zoon leeft. En die moeder kijkt op uit haar moedeloosheid en neerslachtigheid en ze ziet dat wat de profeet zegt nog waar is ook. Het levenloze lichaam van haar kind is niet meer levenloos. Het leeft. Ze krijgt haar kind levend terug. En u kunt zich voorstellen wat een dankbaarheid, wat een verwondering, wat een onbeschrijfelijke verwondering er is in het hart van die moeder. Kan ze het eigenlijk wel geloven? Is het wel waar? Ja, het is waar. Het kan niet onwaar zijn. Maar het is tegelijkertijd te groot om waar te zijn. Het is onbegrijpelijk, ongelooflijk. En zo heeft ze dat kind uit de dood terug. Wat een getuigenis gaf God op die manier daar in Zarfat. In dat heidense Zarfat. En wat een bericht is dat geweest daar in die straat waar die weduwe in woonde, in dat hele dorp, in die hele omgeving. Want dat werd natuurlijk bekend, dat ging van mond tot mond. Dat ging van huis tot het hele dorp, in die hele omgeving. Want dat werd natuurlijk bekend, dat ging van mond tot mond. Dat ging van huis tot huis. Je weet wel, die weduwe daar met dat ene kind, dat kind waar die man uit Israël bij in huis is, bij die vrouw. Dat kind dat is gestorven. En het leeft. Hoe kan dat? Die man, die profeet uit Israël, de dienstknecht van de God van Israël, heeft gebeden. En dat kind kwam weer terug in het leven. Wat een getuigenis van Israëls God. Wat een machtige prediking van het feit dat God de God van het wonder is. En wat is dat voor die vrouw ook een steun geweest in haar verdere leven. Niet altijd is Elia de man Gods bij haar in huis gebleven. Er kwam een tijd dat de Heer hem terugstuurde naar het land Israël. En hij is waarschijnlijk nooit meer in Zarfat geweest. En hij heeft die vrouw misschien ook nooit meer ontmoet. En hij heeft nooit meer dat geloof dat door de Heer, door de geest des Heeren in haar hart geplant is, kunnen bemoedigen en sterken. Maar de Heer had zelf een getuigenis achtergelaten. Want elke keer als die moeder dat kind aankeek. En als ze dat kind naar zich toe trok. En als ze het nog eens op haar schoot nam. Of als ze het 's avonds onderstopte onder de dekens. Dan kwam de herinnering weer bij haar boven. Dit kind is dood geweest. En zie, het is levend. Dit kind heb ik teruggekregen. Dit kind is een levend bewijs van de almacht van de God die ik door genade heb mogen kennen. Dankzij de prediking die tot mij gekomen is door de dienstknecht van de Heere. Dit kind is voor die vrouw als het levend gemaakte kind een voortdurend wonder geweest. Waardoor ze bemoedigd werd. Ook in de momenten waarop haar geloof aangevochten en bestreden werd. En dat zal best gebeurd zijn, want wie heeft dat van Gods kinderen nou nog nooit ondervonden? En zeker als je dan in je eentje in een heidense omgeving woont. Als je als enige dienstknecht of dienstmaagd van de Heere te midden van allerlei Baals dienaars je leven moet vervolgen. Wie heeft het dan nooit eens een keer moeilijk? Maar ze werd bemoedigd. Vanuit het woord, vanuit het zichtbare woord dat in haar kind naar haar toe kwam. En dat een getuigenis van de Heere bevatte. Ik, Israëls God, ben de God die wonderen werkt. Ik ben de God die de dood overwint en die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht brengt. Uit dit laatste gedeelte van de geschiedenis van Elia in Zarfat leren wij ook nog een aantal lessen, gemeente. Drie dingen. Het eerste is dat die opwekking van de zoon van de weduwe in Zarfat een krachtige profetie is van wat God nog zal doen in en door Christus. Het feit dat de jongen weer levend gemaakt is, is een krachtige profetie van wat God nog doen zal in en door Christus. Kijk, onder het Oude Testament ging de openbaring van het heil bij stapjes vooruit. De Heere had het een en ander geopenbaard al in de dagen van Elia en daaraan voorafgaande, maar hij voegt daar steeds weer nieuwe elementen aan toe. God heeft oudtijds vele malen door de profeten gesproken. En pas in het Nieuwe Testament maakt de Heere de openbaring compleet in de Heere Jezus Christus. Pas in het Nieuwe Testament rondt hij zijn heilsopenbaring af. En nu hebben wij in het geschreven woord de volkomen openbaring van het heil van de Heere. Zoals God dat voor ons nuttig en nodig geoordeeld heeft. Zover waren de gelovigen onder het Oude Testament nog niet. Toen moest er iedere keer weer wat nieuws aan worden toegevoegd. En dat doet de Heer in deze geschiedenis ook. Want u hebt er toch wel op gelet dat dit de eerste keer is dat er een dode opgewekt wordt. Vanaf het feit dat Adam en Eva gezondigd hadden. En vanaf het moment dat de Heer dat woord dat hij gesproken had waar ging maken. Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. Heeft de dood geheerst zonder dat iemand de macht van de dood ooit heeft kunnen aantasten. Nou ja, die ene dan, Henoch, die door God werd weggenomen zodat hij de dood niet zag. Maar voor de rest Abel en al de anderen, ze hebben allemaal moeten buigen voor de majesteit van de onverbiddelijke dood. En er is van al die mensen die gestorven zijn en begraven werden, nooit iemand uit de doden teruggekeerd. Nog nooit. Het is de eerste keer. Maar nu de Heere dat dan ook voor de eerste keer doet, Nu voegt hij dat element aan zijn openbaring toe, dat hij toch machtiger is dan de dood. Tot nog toe heeft het geleken alsof er nooit iemand wat kon doen aan de alles overwinnende en alles verslindende macht van de koning der verschrikking. En mensen konden daar natuurlijk ook niks tegen beginnen. Je kon jezelf er niet tegen te weerstellen en er waren geen medicijnen waardoor het leven verlengd werd tot in het oneindige. En smeekbeden en tranen van geliefden konden ook niets aan dat lot veranderen. Het is nu eenmaal de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? En nu in één keer komt God met dit stukje van zijn heilsopenbaring, waarin hij bekend maakt dat hij machtiger is dan de dood. Laat de dood dan de koning zijn die verschrikking brengt. Laat de dood dan machtiger zijn dan alle mensen samen. Laat de dood dan niet af te bidden en om te kopen zijn. Maar God is machtiger. En als de dood gekomen is, dan is God in staat om hem het zwijgen op te leggen. Om hem te overwinnen. Om hem zijn prooi te doen loslaten. En dat is hier nog maar één keer. Blijft het bij deze ene? Nee, nee, als de Heere dit doet, dan doet hij dit tegelijkertijd als een profetie van wat nog komen gaat. Als de Heere hier al laat zien dat hij machtiger is dan de dood, dat hij het leven doet triomferen over de dood, dan is dat inderdaad nog maar eens een keertje. En zo zijn er nog een paar geweest die in het Oude Testament uit de dood weer teruggeroepen werden. Maar het is profetie van wat nog gebeuren gaat. Straks wordt het Pasen. En dan gaat het graf in Jozefs hof open en de Heere Jezus Christus verwerft het leven. Hij brengt het leven en de onverderfelijkheid aan het licht. Hij overwint de dood. En de dood ligt al in beginsel als een verslagen vijand aan de voeten van de levensvorst. En dan blijft het daar nog niet bij. Want dan zal Christus niet de enige zijn die uit de doden opstaat. 1 Korinthe 15 noemt hem de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En Paulus spreekt in dat geweldige hoofdstuk over de wederopstanding des vleeses. We hebben er een gedeelte van gelezen. Er wordt gezaaid in oneer, maar er wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid, er wordt opgewekt straks in kracht. Als de Heere komt op de wolken des hemels en als de bazuin zal blazen en als de stem van de aartsengel gehoord zal worden, dan zullen al de graven opengaan en dan zal de dood de doden die in haar zijn teruggeven. Uit het graf zullen ze weer staan, uit de zee zullen ze terugkeren, uit het stof waartoe ze vergaan zijn zullen ze weer hersteld worden. Onbegrijpelijk en onvoorstelbaar, maar de kracht van Christus die op de paasmorgen zichtbaar geworden is, die wordt niet gestuit en die wordt niet tegengehouden, die gaat door. Ik geloof de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En dat wordt hier eigenlijk allemaal al aangekondigd. In dat wonder dat plaatsvindt in die opkamer, daar waar de profeet normaal zijn vertrek had. Als op dat bed van die profeet dat levenloze lichaam van dat kind neergelegd was. En als het God behaagt op het geroep van zijn knechten levensgeesten weer te doen terugkeren in dat gestorven kind, dan spreekt de Heere daarin uit dat hij dit wonder straks in ontelbare en ontelbare malen zal gaan herhalen. Als op de dag aller dagen, bij de wederkomst van Christus, elke dode weer terugkomt in het leven. Wel, die werkelijkheid die is er. Christus is gekomen, Christus heeft de dood overwonnen, het graf is ontsloten, de steen is weggewenteld, ik leef. Zo getuigt hij, ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. En aan dat paasleven geeft hij al de zijnen deel. En hij zal waken over hun stof. En als hij wederkomt, dan zal hij dat stof weer opwekken. En dan zullen ze weer in onverderfelijkheid. Ja, dan echt in onverderfelijkheid en in heerlijkheid leven mogen. Gemeente, dat is een geloofswerkelijkheid die we belijden. We hebben het geloof weer beleden vanavond. Daar stond het in het 11e geloofsartikel, het 11e van de 12. Ik geloof de wederopstanding des vleeses. Geloven we dat? Geloven we dat? Ik bedoel niet, stemmen we dat met onze mond toe? Stemmen we daarmee in en zeggen we daar niet, ik bedoel niet of we er inderdaad rechtzinnig van zeggen, ja zo is het en dat staat in de schrift en dat spreken we na en onze catechismus zegt dat enzovoort enzovoort. Maar leeft dat geloof? Leeft dat geloof als we over het kerkhof lopen? Leeft dat geloof als we bij de geopende groeven van één uit onze kring staan, van wie we hoop mogen hebben dat hij in de Heere ontslapen is? Leeft dat geloof als wij aan onze eigen dood denken? Trouwens, doen we dat wel eens. Aan onze dood denken. We hebben de tijding toch gekregen. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. Die tijding kregen we toch. Die boodschap is toch afgeleverd bij ons. Er is nog wel geen datum genoemd. En er zijn nog wel geen omstandigheden bekendgemaakt. Maar ik zei het zo pas al met het woord van de Heere. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En we gaan allemaal de weg van alle vlees. Dat is zeker. Dat is zeker. Wat er allemaal op weg na die laatste dag nog zal gaan gebeuren. Wat we allemaal mee zullen maken. Wie zal dat nou kunnen zeggen? Maar één ding weten we wel zeker, gemeente. Over 50, 60, 70 jaar is er van deze gemeente, van alle zoals we hier zijn, misschien nog een enkeling in het land der levenden. En de rest ligt in het graf. Zo is het toch? Dat weten we toch zeker? Of de Heere Jezus moet eerder wederkomen, dat kan natuurlijk ook. Maar overigens, vanuit deze wetenschap dat wij stof zijn en tot stof weder zullen keren, hebben we allemaal de tijding al gekregen en de brief is bij ons thuis bezorgd. Geef bevel aan uw huis, want ge zult sterven. Denken we wel eens aan onze dood? Zijn we erop voorbereid? Of zijn we bezig ons erop voor te bereiden? Oh, wat is het weer somber vanavond. Ja, het leven is in dat opzicht ook somber, of niet? Sterfelijke mensen te zijn, dat is een sombere boodschap. Ik kan het niet helpen. Kunt u dat opvrolijken? Kunt u dat mooi maken? Sterfelijke mensen zijn we. Dat is toch de werkelijkheid? Maar bereiden we er ons op voor? En is dat geloof dat wij belijden, ik geloof de wederopstanding des vleeses, nou al eens echt geloofsbeleving en beoefening geworden? Want laat het dan somber zijn en laat het dan droefgeestig zijn en laat het dan ernstig zijn dat we sterfelijke mensen zijn en dat we allemaal een sterfbed of op een andere manier, maar via de dood het leven uitgaan. God heeft er wat tegenover gesteld. Het hoeft niet zo somber te blijven. Weet u, uw sterfdag kan ook nog de beste dag van uw leven worden. Jazeker. Uw sterfdag kan de beste dag van uw leven worden. Wanneer dan? Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Als dat je sterfdag mag gaan bepalen, dan is het toch wel gewis de beste dag. Maar als we er dan zo aan mogen gaan denken en als we zo ons mogen voorbereiden, als dat door genade werkelijkheid mag gaan worden, wel zou het dan ook niet een troost en een bemoediging mogen gaan worden? Ik geloof de wederopstanding des vleeses. Leeft dat geloof? Leeft dat geloof? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat een jubel over de dood heen. Over het graf, over de verschrikking, over de verderfenis heen. Mijn vlees zal aan het verheerlijkt lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt worden. Wat gezaaid is in verderfelijkheid, wordt opgewekt in onverderfelijkheid. En God heeft er getuigenis van gegeven toen hij dat jongetje in Zarfat levend maakte. Verstaan we die les? Dat God daarin een krachtige profetie heeft gegeven van wat hij nog doet en doen zal in en door Christus op de paasmorgen en op de jongste dag. Maar de tweede les die wij leren is dat die opwekking van die jongen een heerlijke illustratie is van wat God door zijn geest doet in de geestelijke opwekking. Het was een heerlijke, krachtige profetie van wat God door Christus doet in de lichamelijke opstanding. Maar het is ook een heerlijke illustratie van wat God door zijn geest doet in de geestelijke opwekking. Die jongen ligt daar levenloos op het bed van de profeet. Hij moest daar naartoe gedragen worden, want natuurlijk, hij kon zelf die trap niet meer op. Dat spreekt. Een dode kan niets meer. Hij ademt niet meer, hij kijkt niet meer, hij hoort niet meer, zijn zintuigen werken niet meer. Hij is totaal afgesneden uit het land der levenden. Je krijgt geen reactie meer van dat kind, geen enkele. Machteloos, onder de macht van de dood. Niet in staat om iets te doen, helemaal afhankelijk van wat een ander doet met hem. Herkent u daar wat in? Dat is toch het beeld van u en van mij? De Heere zegt dat toch, Efeze 2. Dood in de misdaden en in de zonden. Kinderen des toorns, die doen de wil des vleeses en der gedachten. Onder de heerschappij van de boze. Slaven van het kwaad, geknecht, geketend, machteloos. Jawel, machteloos. Dat is een sombere werkelijkheid, dat is de tweede sombere werkelijkheid al. Sterfelijk zijn we. En ook nog dit, geestelijk dood. Wat is er nou te zeggen van een zondaar? Is er iets verheffends? Is er iets heerlijks van een mens te zeggen die aan de macht van de dood vervallen is? Het is vernederend wat de Heer over het zondaarsbestaan zegt. Maar het is wel de waarheid. En nu laat deze opwekking van de dode jongen in Zarfat zien als een heerlijke illustratie wat God door zijn geest nu doet als hij een mens tot wedergeboorte en bekering brengt. Daar lag een dood kind. En God maakt hem levend. God roept hem uit die dood in het leven. En daar ligt nou een dode zondaar. Dood in de misdaden en in de zonde, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, geneigd God en zijn naaste te haten, verdorven, helemaal onder de macht van de zonde, slaaf, zo wordt hij genoemd, geknecht, geketend, gekneveld. En dan komt de Heere in het leven van zulke mensen door de kracht van zijn Heilige Geest en hij zegt tegen hen: leef! En hij komt met zijn hemelse krachten en hij werkt dat onbegrijpelijke wonder, net zo onbegrijpelijk en onbeschrijfelijk en onverklaarbaar als wat daar in die opkamer in Zarfat gebeurde toen de levensgeesten in dat dode lichaam terugkeerden en toen dat jongetje met zijn ogen begon te knipperen en toen hij weer begon adem te halen en toen hij begon te lachen tegen zijn moeder. Net zo onbegrijpelijk en onbeschrijfelijk en onverklaarbaar is het als een dode zondaar naar God gaat vragen en gaat bidden: o God, wees me genadig. Net zo onbegrijpelijk is het als een zondaar uit de macht van Satan losgemaakt wordt en als hij leert bidden om genade en om ontferming, als de geestelijke levenskrachten in zo'n ziel tot openbaring komen. Dat is ook een wonder. Doe daar en denk daar niet gering over, gemeente. Dat is ook een onbegrijpelijk wonder. De Dordtse leerregels zeggen daarvan dat het in kracht niet geringer is dan de opwekking van de doden of de schepping van hemel en aarde. Zo is het. Denk u dat in een... En als u dat uit eigen leven, in eigen ondervinding kent, dan zult u dat toch ook vanuit die eigen ondervinding zeker moeten toestemmen. Ik lag machteloos gebonden. Of Psalm 116, ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenis. Maar riep de Heer dus aan in al mijn nood: och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. Kent u dat? Het vastgelopen zijn. Het ontdekt hebben. Dat we machteloos liggen, geknecht zijn door de zonde. En dan zou je misschien wel anders willen, maar je kunt niet anders. En dan zou je misschien wel beter willen, maar je kunt niet beter. Die slavernij, die onderworpenheid, dat gevangen zitten, dat onbekwaam zijn, God niet kunnen geloven, God niet kunnen naderen, tot God niet kunnen bidden, dat ontzaglijke gevoel van ik ben tot geen goed in staat, ik ben ellendig en nooddruftig en verdorven en verloren en mijn boze bestaan kan ik niet veranderen, zo min als een luipaard zijn vlekken veranderen en een moorman de kleur van zijn huid veranderen kan, zo min kan ik die geleerd heb kwaad te doen ooit leren goed doen. En om dan in dat wonder van God te mogen delen: hij zag op mij neer, hij spreekt, leef. Hij werkt dat wonder, hij maakt levend. Hij doet de macht van de geestelijke dood terugdeinzen. Hij brengt de mens tot dat leven met zichzelf. Ja, dat doet hij. Dat deed de Heere daar in Zarfat ook. Hij maakte dat kind levend. Elia niet. Elia was wel, en dat aspect mogen wij ook niet over het hoofd zien, Elia was wel een instrument in Gods hand om dit wonder te bewerken. God deed het, dat zij nogmaals gezegd, dat staat vast. Maar de Heere schakelde de dienst, het werk, het gebed, de worsteling, de bewogenheid van zijn knecht erbij in. Elia droeg dat kind naar boven. Elia legde hem op zijn bed. Elia boog zijn knieën. Elia worstelde. Elia strekte zich over dat dode lichaam uit. 1 keer, 2 keer, 3 keer. Elia werd ingeschakeld door de Heere. Met de hartelijke bewogenheid van een mens die weet wat het is. Om de nood van anderen tot zijn nood te maken. Met de hartelijke liefde die vrucht is van het werk van Gods genade in zijn eigen ziel. En zo werd deze mens die zelf God kende en die zelf van genade leefde en die zelf het voorwerp van de barmhartigheid Gods geworden was, zo werd deze mens door de Heere ingeschakeld bij de levendmaking van dat dode kind. Daar krijgt Elia geen eer voor, de Heere houdt de eer voor zichzelf. Maar het is toch wel een zegen als er mensen zijn die zich het lot van medemensen nog aantrekken. Het was toch wel een zegen voor dat kind en voor dat kind zijn moeder, dat Elia zo bewogen en zo barmhartig en zo bereid was om met God te gaan worstelen om het leven van dat kind. En zo is het ook een zegen voor geestelijk dode mensen als er nog medemensen zijn die voor hen bij God in worsteling gaan. Zo is het nog een zegen voor kinderen waarvan we vanavond weer gehoord hebben dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en dat wij in het Rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Daar heb je het. Tenzij dat wonder van de levendmaking, de geestelijke levendmaking bij ons en bij onze kinderen plaatsvindt. Tenzij God van de hemel dat werk in ons leven en in dat van onze kinderen doet. Maar wat een zegen is het nog voor die kinderen. Als er mensen zijn die het werk van Elia verrichten. Als er ouders, als er grootouders zijn die zo bij God aanhouden en worstelen en smeken en bidden opdat de Heere die kinderen genadig wil zijn. Ja, dat is een taak die de Heere aan alle die de Heere vrezen meegegeven heeft. Of je nou kinderen hebt of kleinkinderen of dat het nou om de buren gaat of om een onbekeerde vader of om een onbekeerde moeder of om een onbekeerde man of onbekeerde vrouw. Iemand die de Heere kent, die zal toch ook iets kennen van de hartelijke bewogenheid met mensen die op weg zijn naar de dood en naar de eeuwigheid en die geen vrede gevonden hebben in het bloed van de Heere Jezus Christus. Kun je zo maar langs zulke mensen heen leven? Of worden we nooit eens door de Heere zelf en door de geest des Heere zelf tot bewogenheid en tot meeleven aangespoord, zodat wij gaan doen wat Elia deed, bij wijze van spreken in de figuurlijke zin, dat we ons over die doden heen uitstrekken, om ze, kon het zijn, tot leven te brengen. Of laten we dat allemaal maar zo'n beetje op zijn beloop. Dat is geen best teken. God is barmhartig. De Heere Jezus is barmhartig. Zou degene die God vreest dan ook niet met barmhartigheid en met ontferming bewogen zijn? Laten we het maar zo makkelijk lopen. Beseffen we dan eigenlijk wel wat een gevaren er zijn voor onszelf en voor anderen? Beseffen we dan wel wat een verdorvenheid er in ons hart woont? Beseffen we dan wel hoe machtig de zonde, hoe ontzaggelijk de eeuwigheid buiten God is? Hoe vreselijk het moet zijn onder de heerschappij, onder het schrikbewind van de duivel? Kunnen we dan maar zo toelaten dat mensen voor altijd onder dat schrikbewind moeten zuchten, zonder dat we een vinger uitsteken voor hun behoud en zonder dat we een gebed opzenden voor hun behoud? Er is nog een derde les die wij leren. Dat mag toch wel degelijk onze aandacht hebben. Dat is in het geheel van de tekst toch wel een van de meest wezenlijke stukjes. Die jongen die wordt opgewekt en dat is een krachtige profetie van wat de Heere door Christus nog doen zal. Die jongen wordt opgewekt en dat is een heerlijke illustratie van wat de Heere door zijn geest doet als hij een zondaar levend maakt. Maar die jongen wordt opgewekt en dat is ook een heerlijke demonstratie van het feit dat de Heere, dat de God in de hemel het gebed hoort. Dat hij de hoorder, dat hij de verhoorder der gebeden is. Zo begint de tekst. En de Heere verhoorde de stem van Elia. was een genade. Dat God die aan mensen niks verplicht is, toch naar mensen wil luisteren. Het is ook naar het woord, naar Gods eigen toezegging. Zo staat het in de psalmen, psalm 65. Gij hoort het gebed. En de Heer Jezus, en als wij doorbladeren in het Nieuwe Testament, dan vinden we dat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. En dan doet de Heere geweldige toezeggingen. Dan doet de Heere toezeggingen die zelfs met het onmogelijke en het onvoorstelbare te maken hebben. Ik denk aan een woord uit Marcus 11. Laat ik het u even lezen. Daar zegt de Heere, want voorwaar zeg ik u, dat zo wie tot deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat hetgeen hij zegt geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alle dingen die gij biddende begeert, gelooft dat ge ze ontvangen zult en ze zullen u geworden. Dat zegt de Heer Jezus, de mond der waarheid. En dat mag moed geven. Dat mag moed geven aan worstelaars, aan bidders, aan mensen die de troon der genade zoeken, omdat zij er niet meer buiten kunnen, omdat ze de Heere nodig kregen, omdat ze zelf hun machteloosheid en hun ellendigheid gingen inzien, en omdat ze zonder en buiten God niet meer kunnen. Dat mag moed geven en vrijmoedigheid, zulke woorden, waarin de Heere belooft, alle dingen die gij biddende begeert, geloof dat ge ze ontvangen zult en ge zult ze ontvangen. Al wat ge de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. En vandaar dat er ook van die aansporingen in de schrift staan om mensen maar te laten volhouden aan de troon der genade. Laat al uw begeerten met bidden en smekingen onder dankzegging bekend worden bij God. Bid zonder ophouden. En de Heere Jezus vertelt de gelijkenis van de weduwe die geen recht kreeg, met de bedoeling dat we altijd moeten bidden en niet vertragen. Houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging. Zo zegt de schrift, zo spreekt de schrift, zo roept de schrift op tot de heilige plicht, tot waarneming van het gebed. Zo maakt de Heere zijn wil bekend en zo zoekt hij aan te sporen en te bemoedigen op het pad naar de troon der genade. Hij hoort. Het is niet te vergeefs om zijn naam aan te roepen. Schoon oneindig hoog slaat hij het oog op hen die nederig knielen. Dus in die opwekking van die jongen vinden we een heerlijke demonstratie van het feit dat God het gebed hoort en verhoort, ja. Maar de Heere hoort toch niet altijd. En er zijn toch ook onverhoorde gebeden. En het wordt toch niet altijd waar wat wij biddend begeren. En het wordt ons toch niet altijd gegeven, ook al geloven we dat we het zullen ontvangen. En wie kent dat dan niet, die worsteling? En wie heeft er nog nooit van gehoord, van mensen die door die worstelingen heen gingen? Dat er gebeden werd, en wat werd er soms vurig en hartelijk en dringend en aanhoudend gebeden. Of de Heere de ziekte wilde stuiten en de gezondheid weer wilde teruggeven, maar het behaagde hem om niet te verhoren. En de dood kwam toch. En wie kan dat uit zijn eigen leven niet invullen? Je hoeft er nog niet eens oud voor te zijn. Om te weten van de teleurstellingen en de worstelingen en de moeilijkheden die er op dit pad liggen. En hoe zit het dan met die Bijbelwoorden? Hoe zit het dan met die toezeggingen? Staan er dan dingen in de Bijbel waar je niet op aan kunt? Zegt de Heere dan dingen die je niet geloven kunt? staan er dan beloften die ter bemoediging geschreven zijn, maar die één grote teleurstelling blijken te zijn. Zo lijkt het toch, zo wordt het toch ondervonden. En dat geeft een ontzaglijke bestrijding in de ziel, want dan lijkt het alsof God niet betrouwbaar is. En als God niet betrouwbaar is, waar kan ik dan nog op gaan staan? En zo zijn er toch al in de knoop geraakt met het probleem van de onverhoorde gebeden. Ja, moet je daar nou van zeggen? En wat kun je er in de prediking van zeggen? Maar eigenlijk een paar dingen. Maar het eigenlijke, dat moet de Heere ons persoonlijk onderwijzen. De Heere zegt er in zijn woord wel wat van. Opdat dit probleem ons niet benauwen zou. Niet zodanig benauwen zou dat we ermee in de wanhoop terecht kwamen. En dat we erdoor verlamd raakten. En dat we het gebed dan maar opgaven. Omdat God toch niet betrouwbaar blijkt te zijn. Wel, er zijn mogelijkheden inderdaad dat de Heer het gebed niet hoort. Dat we wel bidden maar niet ontvangen. Omdat wij, dat is een woord uit de schrift uit Jacobus. Omdat we kwalijk bidden. Komt voor. Erg hè, dat voorkomt. Dat mensen wel bidden, maar dat ze kwalijk kunnen bidden. Want ze hebben de bedoeling om datgene wat ze van de Heere vragen in hun wellusten door te brengen. Om er zonde mee te doen. Om zichzelf ermee te behagen. Niet de Heere ermee te dienen. Nou, dan is het maar beter als je niet krijgt wat je vraagt. Als je ermee zou gaan zondigen, als je het in je wellusten zou doorbrengen, dan is het maar beter als God het ons onthoudt. Kunnen we er niet mee zondigen ook? Dat is een mogelijkheid. Onverhoorde gebeden worden soms veroorzaakt door de wijsheid van God die ons niet geven wil datgene waar wij mee zouden willen gaan zondigen. En dat is een stukje waarin we onszelf moeten onderzoeken. Als we bidden en niet ontvangen, komt het hierdoor? Komt het hierdoor? Ik weet wel dat zelfonderzoek kan het probleem tegelijkertijd verhevigen. Want wie kent zijn hart? En wie zal durven zeggen, hé, ik bid niet kwalijk, ik bid oprecht. Wie die zijn hart enigszins leerde kennen in zijn arglistigheid en bedriegelijkheid, wie zal niet moeten zeggen voor Gods aangezicht, ach Heere, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed en van mij kunt u ook kwalijke gebeden verwachten. En zodoende kan dat nog eens een keer extra in de engte drijven. Maar dat is niet de enige mogelijkheid waardoor het gevraagde niet komt. Jacobus 1 zegt dat er ook een mogelijkheid is dat wij bidden en niet ontvangen omdat wij zonder geloof bidden. Jacobus 1 zegt, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende. Want die twijfelt, menen niet dat hij iets ontvangen zal. Dat kan dus ook, dat ons gebed een ongelovig gebed is. En daarom niet verhoord wordt. En nou wordt het probleem nog erger. Want als je nou je eigen hart een beetje leert kennen, dan moet je van jezelf zeggen, nou waar haal ik nou geloof vandaan? Waar haal ik nou geloof vandaan? Mijn bestaan is ongelovig. En dan moet ik in geloof gaan bidden. Hoe kan dat? En dan loop je weer vast met je gebeden. En er is geen wonder als God je niet hoort. En als God je je wens niet geeft. En dan is er nog een mogelijkheid. Een mogelijkheid waar de apostel Paulus over spreekt in het 8e hoofdstuk van de Romeinen. Wij moeten naar de wil van God bidden. Naar de wil van God, dat is overeenkomstig de wil van God. Kunnen we dat? Luister naar wat Paulus zei. En Paulus was een man van wie de Heere gezegd had, want zie hij bidt. Dat zei God van hem. Dat zei de Heere tegen Ananias, want zie, hij bidt. En nou moet deze man van zichzelf, en dat is een stukje ervaring opgedaan in de weg van het geestelijke leven, in de weg van het bidden ook. Nu moet deze man van zichzelf zeggen, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Want wij weten de wil van God niet. O, wat is bidden moeilijk. Wat is bidden een onmogelijke opgave? Je kunt kwalijk bidden, je kunt ongelovig bidden en je kunt tegen de wil van God inbidden. Voelt u wat een problemen er liggen op dit terrein? Nou, wat dan? Wat dan? Hoe komen we er dan uit? Hoe weten we dan dat we recht bidden en naar zijn wil bidden? Hoe weten we dan dat het tot gebed de Heere aangenaam is en zekerlijk van hem verhoord wordt? Wel, als het van ons moet komen, dan weten we het niet. Tenzij de Geest getuigenis geeft in onze harten. Kijk, en daar ligt de sleutel. De sleutel voor het probleem. Ik noem de Romeinen 8. Paulus schrijft over wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Paulus spreekt over wij weten de wil van de Heere niet en wij kunnen naar de wil van God ook niet bidden. De Heere Jezus wil even goed dat wij het vragen. Uw wil geschieden. Bij alles wat we vragen. Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wat is de sleutel? Wat is de oplossing van het probleem? Nou, laat ik u even meenemen naar dat stukje uit het leven van de apostel toen de apostel zelf de binnenkamer inging. Hij had een persoonlijk probleem, u weet dat. Een doorn in zijn vlees. Wat dat geweest is, nou ja, dat is ons niet geopenbaard. Een engel des Satans die je met vuisten sloeg. Wat had Paulus daar een moeite mee? En geen wonder dat de apostel met die nood van zijn leven de troon der genade heeft opgezocht. Ik heb de Heere 3 maal gebeden hierover. En toen kreeg hij wat hij gevraagd had. Nee. Want die doorn bleef in zijn vlees. Wat bad Paulus dan? Paulus bad, Heere, laat mij van die doorn verlost worden. Laat mij van die engel des Satans verlost worden. Dan kan ik u veel meer dienen. Paulus wou het echt niet in zijn wellusten doorbrengen, hoor. Dat leven, dat verloste leven. Dat wou hij echt in de dienst van de Heere besteden. Bad Paulus in het geloof. Ik geloof het ook nog. Dat hij in het geloof bad. Maar Paulus had problemen met het kennen van de wil van de Heere. En toen bad hij, Heere, laat me ervan verlost worden. En hij dacht, dan kan ik meer voor de Heere betekenen. Dan kan ik meer in de dienst van de Heere doen. Heere, laat me ervan verlost worden van die engel des Satans. Laat hij me niet meer plagen, laat hij me niet meer kwellen. Laat hij me niet meer in mijn lichaam en in mijn geest kwellen en pijnigen. Heere, verlos me ervan. Maar er was een andere stem die ook bad. Door Paulus gebeden heen klonk daar in het hemelhof ook de voorbidding met onuitsprekelijke zuchtingen gebeden van de Heilige Geest. Paulus vroeg, Heere, verlos me ervan. En de Geest bad naar de wil van God en die zegt, Heere, laat Paulus die door maar houden. Laat hem die door maar houden. Maar maakt u hem bekend dat uw genade genoeg is. En dat de mens met genade ook kan leven, al heeft hij een doorn in zijn vlees. Kreeg Paulus toen wat hij gebeden had. Hij kreeg wat de Heilige Geest gebeden had. Genoeg genade. En toen was Paulus er ook tevreden mee dat God hem een doorn in zijn vlees gestoken had. En dat God hem liet zitten ook. Al deed hij nog zoveel pijn. Dan heeft Paulus geleerd om zijn kruis dagelijks op zich te nemen. Want hij had genoeg genade. En toen kon hij leven. Met die engel des Satans vlakbij hem. Ik denk dat dat het geheim is. Onverhoorde gebeden. Ach, weet u. Als Gods genade maar genoeg is op onze levensweg. En als de Heere maar zoveel meegeeft van zijn genade. Dat we de weg kunnen gaan die we gaan moeten. Die hij in zijn wijsheid heeft uitgekozen en uitgedacht. Zo heeft de dichter van Psalm 43 het ook beleefd. Hij mocht God laten besturen. God laten waken. Het was wijsheid wat God deed. En hij kon tegen zijn ziel zeggen: mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Problemen met onverhoorde gebeden. Problemen met engelen des Satans die met vuisten slaan. Problemen met doornen in het vlees. Problemen met worstelingen die geen antwoord lijken te krijgen. Problemen met van alles en nog wat. Problemen met ziekte. Problemen met de dood. Wat zijt gewoon rustig in uw lot. Berust ins Heren welbehaag. Hij doet wel haast uw heil zondag. Uw hoop herleef naar zijn gebod. Uw redder is uw God. Amen.